Beste broeders en zusters hier en degenen die thuis met ons verbonden zijn. Heel fijn dat u hier bent en u meekijkt of meeluistert. Ik stel voor dat we beginnen op deze Elimavond eerst met zingen. Psalm 62 vers 1 en 8. Mijn ziel is immer stil tot God. Het was eigenlijk de bedoeling dat we vers 8 ook nog zouden zingen, maar dat was ik vergeten. Zullen met elkaar bidden. Getrouwe heren, heb heel hartelijk dank dat we vanavond hier met elkaar mogen zijn en verbonden mogen zijn met broeders en zusters uit de gemeente. Heer, heb dank daarvoor in alle vrijheid. Terwijl het vrede is in ons land. Heere, terwijl het allemaal mag. U zij geprezen. Heere, geef dat het ons ook iedere keer weer verwondert. Dat het niet vanzelfsprekend is. En dat het ook niet vanzelfsprekend is dat we gezond zijn. Ook als er ook mensen uit de gemeente door corona getroffen zijn. Ook mevrouw de Vries, die er anders altijd wel is. Heere, maar ook anderen, gedenk hen en wees er nabij. Mag hun verwachting van u zijn. Heer, als we vanavond hopen na te denken over de gaven van de profetie. Heere, dan bidden we u, kom met uw geest in ons midden. En geef ons ware wijsheid. Opdat we uw woord mogen verstaan, ook geestelijk mogen verstaan. Wat u ermee tot ons, ook in onze tijd, te zeggen hebt. Heer, wat de boodschap voor een ieder persoonlijk daaruit ook is. Heer, wij bidden u, geef dermate de doorwerking van uw geest, dat we ook steeds rijker uw woorden gaan verstaan en steeds meer opdelven van de schatten die daarin verborgen zitten. Heer, wij danken u dat u een God bent van zoveel zijden, zoveel eigenschappen en dat uw woord zo'n rijke bron is om steeds ook weer uit te putten en tot ons te mogen nemen en ook daarvan weer door te geven aan anderen. Zo bidden we u, wilt u met uw geest in ons midden zijn. Geef ook daarna een hele goede bespreking. God van alle genade, heb dank dat u tot ons spreekt en gesproken hebt. Heere, hoe zouden we anders weten wie u bent? Hoe zouden we anders u ooit kunnen dienen? Heb dank voor die genade. Hoor en zegen ons. Wij bidden dat om Jezus wil, uit genade. Amen. Ik lees met u uit 1 Korinthe 12 en de eerste vier versen uit 1 Korinthe 14. Allereerst 1 Korinthe 12. Dat is het hoofdstuk over de gaven van de geest. En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet dat gij onwetend zijt. Gij weet dat gij heidenen waart, tot de stomme afgoden heen getrokken, nadat gij geleid werd. En daarom maak ik u bekend, dat niemand die door de geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt, en niemand kan zeggen Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. En er is verscheidenheid der gaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen en het is dezelfde Heere. Er is verscheidenheid der werkingen, maar het is dezelfde God die alles in alle werkt. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot hetgeen oorbaar is. Want deze wordt door de geest gegeven, het woord der wijsheid, een ander het woord der kennis door dezelfde geest. Een ander het geloof door dezelfde geest. Een ander de gave der gezondmakingen door dezelfde geest. Een ander de werkingen der krachten en een ander profetie. En een ander onderscheidingen der geesten. En een ander menigerlei talen. En een ander uitlegging der talen. Maar deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan en ieder in het bijzonder gelijk hij wil. Want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en alle leden van dit ene lichaam, vele zijnde, maar één lichaam zijn, zo ook Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. En wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zei, omdat ik de hand niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is hij daarom niet van het lichaam? En indien het oor zei, omdat ik het oog niet ben, zo ben ik van het lichaam niet. Is het daarom niet van het lichaam? Waar het gehele lichaam het oog, waar zou het gehoor zijn? Waar het gehele lichaam gehoor, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden gezet en ieder van dezelf in het lichaam gelijk hij gewild heeft. Waren ze allemaal één lid, waar zou het lichaam zijn? Maar nu zijn er vele leden, doch maar één lichaam. En het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb u niet nodig. Of wederom het hoofd tot de voeten, ik heb u niet nodig. Ja, veeleer, de leden die ons dunken de zwakste van het lichaam te zijn, die zijn nodig. En die ons dunken de minst eerlijke leden van het lichaam te zijn, dezelfde doen wij overvloediger eer aan. En onze onsierlijke leden hebben overvloediger versiering. Doch onze sierlijke hebben het niet nodig. Maar God heeft het lichaam nodig. Maar God heeft het lichaam al zo samengevoegd, gevende overvloedig eer aan hetgeen gebrek aan dezelfde heeft. opdat geen tweedracht in het lichaam zij, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen. En het zij dat één lid leidt, zo leiden alle leden mee. Het zij dat één lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich alle leden mee. En gij zijt het lichaam van Christus, en leden in bijzonder. En God heeft er sommigen in de gemeente gesteld, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, daarna krachten, daarna gaven, ter gezondmakingen, behulpsels, regeringen, menelijk geleid talen. Zijn ze alle apostelen? Zijn ze alle profeten? Zijn ze alle leraars? Zijn ze alle krachten? Hebben ze allen gaven de gezondmakingen? Spreken ze allen met menigelijk talen? Zijn ze alle uitleggers? Maar ijver naar de beste gaven en ik wijs u een weg die nog uitnemender is. En dan 1 Korinthe 14, die eerste vier versen. Jaag de liefde na en ijver om de geestelijke gaven, maar het meest dat gij moogt profeteren. Want die in vreemde taal spreekt, spreekt niet de mensen, maar God, aan God. Want niemand verstaat het, maar met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profeteert, spreekt tot de mensen stichting en vermaning en vertroosting. Die in vreemde taal spreekt, die sticht zichzelf, maar die profeteert, die sticht de gemeente. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel. Sorry. Ik neem u in gedachten even mee naar het Engeland van de 19e eeuw. Het was de eeuw van de belangrijke Engelse dominee Spurgeon. En zijn roepnaam, zoals u waarschijnlijk wel weet, was Charles, oftewel Karel in het Nederlands. En toen deze Charles nog maar een jongen van 10 jaar was, logeerde hij op een gegeven moment bij zijn opa. En die opa was ook dominee en daar logeerde op dat moment ook een zendeling. En toen het moment aanbrak dat de zendeling afscheid moest nemen, nam hij het jochie op zijn knie en zei: dit kind dat nu op mijn knie zit, zal eens het evangelie preken. Hij zal het preken tot grote menigte en ik ben ervan overtuigd dat hij later nog eens zal preken in de kerk van Roland Hills. En later werd Spurgeon inderdaad dominee. En hij preekte ook in die kerk. Dat was een gave van de profetie die die opa van Spurgeon had. Wel, over de gave van de profetie willen we het vanavond hebben. Ik noem nog een tweede voorbeeld. Het voorbeeld van mijn oma. Een heel gelovig, lief, eenvoudig vrouwtje. Zij beweerde eens, heel stellig, dat het nooit zou gebeuren dat er mensen op de maan zouden landen. Want, zei ze, voor die tijd zal de Heer Jezus terugkomen. God heeft de aarde aan de mensen gegeven en niet de maan. Dus dat kan niet. Maar ze was nog maar kort overleden of er landen de eerste astronauten op de maan. Was haar bewering een profetie? Nee. Het kwam niet uit wat ze zei. We willen vanavond opnieuw stilstaan bij een van de gaven van de geest, van de charismata. Charismata zijn gaven van de geest, omdat de gemeente daardoor gebouwd en toegerust wordt. Tot vermaning, vertroosting en bemoediging. En ieder mens heeft zo ongeveer wel een of ander talent ontvangen. En als je nou tot geloof komt, en dat is nou zo mooi, dan wil de geest heel graag beslag leggen op onze talenten, opdat ze tot ontwikkeling komen. En wil de geest zo graag die talenten verwerken tot gaven van de geest om daarmee dienstbaar te zijn in de christelijke gemeente. Wel, in de versen 8 tot en met 10 van 1 Korinther 12 worden een heleboel gaven van de geest genoemd. En vanavond gaat het over één van die gaven, namelijk de gaven van de profetie. En als we daarover nadenken, ja, dan kunnen we eigenlijk niet buiten de gaven van het onderscheiden van de geesten. Want die twee horen echt onlosmakelijk bij elkaar. Eerste gave van de profetie. Denk maar aan die zendeling, hè, die opa van de jonge Spurgeon. Hij profeteerde iets en het kwam uit. Het is helemaal uitgekomen. Dat is profetie. We kunnen het ook nog breder trekken. Het spreken van God tot mensen, op welke manier dan ook, om het ook weer door te geven. Ik noem enkele voorbeelden. Samuel. Hij had het wel van God ontvangen, maar hij profeteerde het door aan Eli, wat er allemaal zou gebeuren, en het kwam precies uit. De profeet Nathan, die bij David kwam, na zijn zonde met Batseba, en die hem vertelde dat Jochi, wat geboren is uit Batseba, dat kind zal sterven. Het kind werd ziek en 7 dagen later stierf het. Denk vooral ook aan profeten als Mozes en Elia, Jesaja en Jeremia. Denk ook aan Jezus, de hoogste profeet en leraar. Wat hij voorzegde, dat kwam gewoon uit. Ik denk ook aan Handelingen 11, Agabus. Dat is een bekend voorbeeld uit het Nieuwe Testament. Hij profeteerde dat er een grote hongersnood zou komen en dat mensen voorzorgsmaatregelen moesten nemen. En het kwam precies zo uit. En later heeft hij nog een keer een profetie gedaan. Kwam ook weer uit. Als het gaat over de verschillende gaven van de geest, staat de gave van de profetie bovenaan. We kunnen gewoon zeggen, dat is de belangrijkste gave van de geest. In 1 Korinther 14 vers 1, we hebben dat stukje gelezen, daar staat dat we moeten streven naar de geestelijke gaven, maar vooral dat we mogen profeteren. En waarom is de gave van de profetie dan zo belangrijk? Wel, wie profeteert, die spreekt woorden van stichting, van opbouw van de gemeente en tot vermaning en tot vertroosting. De gave van de profetie, die bouwt de gemeente op. Mozes die verzucht op een gegeven moment ook of al het volk des Heren profeten waren. Iedereen. Iedereen van het volk of iedereen toch op de een of andere manier de gave van de profetie zou mogen hebben. In de tijd van Paulus had de profetie gewoon een plek in de samenkomsten van de gemeente. Mensen konden als Paulus voorging gewoon spontaan opstaan en een boodschap van God doorgeven. Ja, bij ons is het allemaal wat geordender, maar dat kon. Maar dan denk je al snel, vooral als je denkt aan onze geordende diensten, wordt het dan geen rommeltje. Vooral in de gemeente van Korinthe, want ja, die mensen die kwamen voor het grootste deel gewoon uit het barre heidendom. En waren nogal temperamentvol en zo. Maar Paulus die zorgde er wel voor dat het geen rommeltje werd. En in vers 29 van hoofdstuk 14 zegt hij dat er tijdens de samenkomst slechts 2 of 3 personen mogen spreken. Niet iedereen tegelijk. Dus stel dat er bijvoorbeeld 6 mensen zijn die willen even wat profeteren, zegt Paulus. Nee, 1 tegelijk. En als 1 maar doorgaat en een ander wil wat zeggen, dan moet degene die al aan het woord geweest is gewoon stoppen. En zodat de ander ook het woord krijgt. Hè. Je mag niet eindeloos het woord voeren. En natuurlijk waren er ook mensen die dingen profeteerden die nooit uitkwamen. Dat betekent dat niet alle profetie altijd automatisch van God komt. Er zit ook kaf onder het koren. Op de dag van de wederkomst zullen er mensen uitroepen. We hebben in uw naam geprofeteerd. Maar mensen die te horen krijgen, ik heb je nooit gekend. Ga weg van mij. Dat betekent wel dat de gave van de profetie een gave is waar we ook met voorzichtigheid mee om moeten gaan. Er is op dat terrein wildgroei. Calvijn waarschuwt ervoor om geen menselijke fantasie te omarmen. Het is dan ook niet zomaar dat in de tijd na de apostelen steeds meer het ambt naar voren kwam om orde te creëren. Hoewel mensen als Augustinus, de belangrijke kerkvader, die gaf mensen tijdens de preek ook gewoon de gelegenheid te interromperen. Als ze een vraag hadden, als ze het niet konden volgen of ze waren het er niet mee eens, konden ze gewoon gaan staan en konden ze dat te kennen geven. En Augustinus ging er tijdens de preek dan ook gewoon op in. Dat kun je gewoon merken als je preken van Augustinus leest. Dat is soms van de hak op de tak en dan gaat hij weer over heel iets anders hebben. Maar dat komt dan doordat er een vraag daarover gesteld is. Maar vanaf de reformatie kwamen er stemmen op om de gave van de profetie terug te dringen. Want, zei men, het spreken van God is na de totstandkoming van de kanon opgehouden. God heeft tot en met zijn woord gesproken en nu hebben we het spreken van God in de Bijbel. En nu spreekt God dus niet meer zomaar tot mensen. Petrus zegt, wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Meer hebben we niet nodig. Reformatie zei heel duidelijk, God spreekt in onze tijd nog slechts indirect door middel van zijn woord. En eerlijk gezegd heb ik dat ook heel lang zo verdedigd. Het klopt ook wel dat alles wat we nodig hebben voor onze zaligheid is verwoord in het woord van God. De kanon is afgerond. Toch blijven we met de verzuchting van Mozes zitten. In nummer 11, och of al het volk des Heren profeten waren. En met de profetie van Petrus op de Pinksterdag, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En is dat opgehouden na de totstandkoming van de kanon? Dan is het goed om nog eens verder te raden te gaan bij mensen. Ik ben verder te raden gegaan bij Calvijn. Die is daar verder ook wel op ingegaan. En hij schrijft heel duidelijk, de schrift moet de maatstaf zijn voor de profetie. Als er profeten opstaan die menen iets te moeten zeggen namens God wat tegen de schrift ingaat, dan is het niet de gave van de profetie. Je kunt het gewoon toetsen. Is het bijbels verantwoord? Komt het overeen met de Bijbel? Anders is het een valse boodschap. Aan de ene kant beperkt Calvijn de gave van de profetie heel graag tot de uitleg en de toepassing van de Bijbel. Aan de andere kant laat hij toch ook het belang van de gave van de profetie staan. Hij zegt aan de ene kant, profetie is uitleg van de Bijbel en toepassing. Maar hij zegt het net iets anders. Hij zegt het is bijna alleen maar uitleg van de Bijbel en toepassing. Hij zegt wel bijna. Dat betekent, hij zet de deur op een kier dat het toch iets meer is dan uitleg en toepassing van de Bijbel. Die toepassing, die heeft dan alles te maken met de toepassing van het Bijbelwoord naar de concrete situatie van de tijd waarin de hoorders leven. Dat betekent wel, als je dit zo naar je toe haalt, dat Calvijn de verantwoordelijkheid voor de gave van de profetie neerlegt bij ons als voorgangers. En dat voor voorgangers de gave van de profetie dus heel erg belangrijk is, want Calvijn zegt het is de uitleg van de schrift, maar het is ook de toepassing daarvan naar de tijd waarin de hoorder leeft. Dat we het woord van God profetisch kunnen toepassen op het leven nu van anno 2022. En dat betekent dat preken dus ook profeteren is. Dat we Gods wil in het leven van vandaag profeteren, doorgeven. Dat betekent dat we de schriften moeten verstaan, geestelijk verstaan. Dat betekent ook dat we de eigen tijd moeten verstaan, de tijdgeest ook, wat er allemaal gaande is. En dat betekent ook dat we de gemeente moeten kennen, want wat voor vragen leven er in de gemeente? Dat is heel belangrijk. Prachtig wat Calvijn op een gegeven moment nog zegt over de gaven van de profetie. Hij zegt: het zou beter zijn dat hemel en aarde vergaan, dan dat de profetie zou ophouden te bestaan. Hij zegt: als de profetie verdwijnt, dan is het met de kerk gedaan. Dus Calvijn zegt eigenlijk wel heel duidelijk: nee, het is dus niet zo dat de profetie ten einde gekomen is toen de kanon werd afgesloten. Nee, er zal profetie zijn tot het einde der tijden. En dan komt natuurlijk wel de vraag naar ons toe: ja, is de gave van de profetie dan beperkt tot voorgangers? Ik denk aan die zendeling, die opa van Spurgeon, ja, die was voorganger. En wat hij zei, ja, dat was echt profetie. Bovendien is profeteren meer dan alleen maar dingen zeggen over de toekomst. Heel veel mensen denken, profeteren is de toekomst voorspellen. In de Bijbel is profeteren veel en veel ruimer. Het heeft alles te maken met het herkennen van Gods stem en die eerlijk doorgeven. Ik heb zelf meermalen meegemaakt onder het preken of tijdens de voorbereiding van een preek, dat ik een ingeving kreeg. Dan zit je ergens mee te worstelen van wat betekent het en hoe moet je dat dan doorgeven. Dat je toch merkt, ja, de geest helpt je daarin. Ik heb dat ook wel gehad, de nacht van zaterdag op zondag bijvoorbeeld. Ja, dat ik wakker werd en ineens heel helder kreeg van: oh nee, maar dat betekent het. En dat ik 's morgens vroeg opstond en mijn preek nog helemaal ging bewerken. Zo werkt de geest nog wel. In charismatische kring, een beetje pinksterachtig, komt het nogal voor dat mensen een profetie aan iemand doorgeven. Ik weet, onze jongste dochter heeft dat twee keer gehad, één keer in Israël en één keer in Nederland, dat er iemand naar haar toe kwam en die vertelde haar een profetie wat er later met haar zou gebeuren. En zij vond dat heel belangrijk, van nee, maar dat, ja, maar zo'n bijzondere man, en ja, nee hoor, dat... Ja, het kan. Maar je weet het niet. Komt het echt van God? Of ja, is dat misschien iemand wat gewoon bij een mens vandaan komt? Ik moet denken aan een bekende professor in de theologie, in de kring van de charismatische vernieuwing. Daar is hij hoogleraar in die kring, bekende hoogleraar van de Kooi. En die schrijft ergens... hij zegt het een beetje op zijn manier. Hij zegt: we zouden niet goed wijs zijn om alles voor zoete koek te slikken wat ons in de naam van hogere goden gezegd wordt. Dus hij zegt: pas op. Als er allerlei mensen naar je toe komen, die gaan van alles beweren en ze halen God erbij. Ja, wees wel voorzichtig. Kan van God komen. Maar ja, kan ook niet. En daarom is toetsing zo nodig. Hè? En meteen na de gave van de profetie, dan voegt Paulus daar ook aan toe de gave van het onderscheiden van de geesten. En hij is daarin heel waarschuwend. Hè? In 1 Thessalonicenzen 5 zegt hij: veracht de profetieën niet, maar beproef alle dingen en behoud het goede. En 1 Johannes 4, geliefde, geloof niet alle geesten, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want veel valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is niet uit God. Maar dat is de geest van de antichrist. In zijn brieven aan Timotheus schrijft Paulus er ook over, over vele valse profeten die de schijn van godsvrucht hebben. En Jezus heeft er ook voor gewaarschuwd. Hè? Vooral in de eindtijd, zei Jezus, zullen er valse profeten opstaan die grote tekenen en wonderen zullen doen en die, zo het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Hij zegt in Matteüs 7, wacht u voor de valse profeten die in schaapskleren tot u komen, maar van binnen zijn ze grijpende wolven. Maar als de profetie getoetst moet worden, dan komt wel de vraag, ja, maar aan welke criteria moet de profetie dan voldoen? Ik noem er een paar. Als er iets geprofeteerd wordt, dan moet in ieder geval wel duidelijk zijn dat er niet wordt gewrikt aan het zoonschap van Jezus. Hè, dat Jezus ook echt God is. Als daar iets niet duidelijk is en wat de leer van de verzoening betreft, geloof zo'n profetie niet. En Johannes noemt dat het criterium van waarheid of leugen. Dat betekent dat profetie nooit op gespannen voet mag staan met de schrift. En ook niet dat komt ook voor, vooral in charismatische kringen ook, dat er een soort, en in mystieke kringen, dat er een soort versmelting plaatsvindt, bijna tussen profeet en God zelf. Hè. Dat de profeet een soort guru is, hè, en die allemaal leerlingen om zich heen verzamelt, maar en die zo de aandacht op zichzelf richt, dat het eigenlijk net lijkt. Hè. Er zijn van die Amerikaanse tv-dominees ook, dan heb je soms bijna het idee alsof ze God zijn. En ze hebben zo'n invloed en mensen die buigen voor hen, dat je denkt, ja, waar gaat het over? Ze worden vereerd als een soort god. Verder moet het Bijbels onderscheid tussen goed en kwaad overeind blijven. Stel dat er vandaag een profeet zou opstaan en die zou zeggen, ik heb van God te horen gekregen dat homoseksuele praxis mag en dat samenwonen niet verkeerd is en dat echtscheiding niet verkeerd is en dat euthanasie moet kunnen en dat abortus moet kunnen. God heeft dat allemaal tegen mij gezegd. Is dat ware profetie? Nee. Nee. Dan weet je gewoon, dit kan niet. Wat er nu in Rusland gebeurt. Poetin die Jezus voor zijn karretje spande om. Die wees op de liefde van Jezus. En wat zij daar deden in Oekraïne, dat was ook uit liefde. Om mensen te beschermen en zo. En hij citeerde Jezus. En als je denkt aan Kirill, hè, die patriarch van Moskou. Ja, het is natuurlijk vreselijk, hè, hoe ze dingen profeteren en God voor hun karretje spannen. Wat ook nogal eens gebeurt, is dat mensen allerlei dingen te horen gekregen hebben over het leven na de dood. Wat op gespannen voet staat met wat de Bijbel daarover zegt. Dat kan niet. Dan voel je gewoon van, nee, dit. En er zijn mensen die hebben weet ik hoeveel meegemaakt. En dan is het zo anders dan de Bijbel zegt. Soms ook niet hoor. Maar waar het wel heel anders is, ja, dan is dat geen ware profetie. Bovendien is een criterium van ware profetie dat het moet uitkomen. De profetie van mijn oma, dat God nooit zou toelaten dat er mensen op de maan zouden komen, bleek niet te kloppen. Ach, zij had ook niet het idee dat ze profetisch iets zei, hoor. Het kwam niet uit. Hè? En als laatste zou ik als toetsingscriterium willen zeggen, profetie moet opbouwen. moet vermanen en vertroosten. Moet zeker niet tot verdeeldheid leiden. Moet geen verwarring scheppen. Nee, profetie, vers 3 van 1 Korinthe 14. Profetie moet de gemeente opbouwen, stichten. Voor ware profetie heb je de geest nodig die overtuigt van zonde, van gerechtigheid, van oordeel en die ons leidt in alle waarheid. Nou, enkele voorbeelden van de gave van de onderscheiding der geesten, dat vinden we in bijvoorbeeld Handelingen. Dan heb je in Handelingen 5 dat voorbeeld van Ananias en Safira. En Petrus heeft het door. Klopt niet wat zij zeggen. En Petrus heeft de gave van de onderscheiding van de geesten. Handelingen 8, Simon de tovenaar. En wie heeft het door? Weer Petrus. En hij ontmaskert Simon de tovenaar. Maar als profetie getoetst moet worden, dan komt natuurlijk ook de vraag, ja, wie moet dat doen? Hè? In de gemeente bijvoorbeeld, stel dat hier allerlei profeten zouden opstaan, wie moet dat dan gaan toetsen? Kan iedereen dat? En ja, aan wie is dat in de eerste plaats toebeschikt? En ja, in een kerk is dat in de eerste plaats de roeping van een kerkenraad en hier van bestuur. Het lijkt me een beetje moeilijk als ieder gemeentelid erover moet gaan oordelen, want dan kom je er nooit uit. Maar dat betekent wel een hele verantwoordelijkheid voor een kerkenraad of voor een bestuur. Maar daar zijn ze ook voor. Ze zijn er ook voor om de prediking te toetsen. Klopt het met het woord? Wordt er zuiver gepreekt? Als dat niet gebeurt, ja, dan hebben ze daar wel wat van te zeggen. Het moet in lijn zijn met de schrift. En dat betekent natuurlijk niet dat een kerkenraad ermee weg kan komen door te zeggen, ja, wij weten het ook allemaal niet. Nee, van kerkraadsleden mag je verwachten dat ze goed thuis zijn in de schrift en dat ze de gave van de onderscheiding van de geesten hebben. En dat ze kaf van koren kunnen onderscheiden. Misschien denkt iemand, als de gave van de profetie dan zo belangrijk is, en mensen als Calvijn het niet alleen maar beperken tot voorgangers, kan een individueel kerklid dan zijn profetische gave ook inzetten. Bijvoorbeeld tijdens een kerkdienst. Ja, is dat een goed idee om bijvoorbeeld tijdens de preek of na de preek op te staan dat gebeurt in bepaalde groepen wel, bijvoorbeeld de vergadering der gelovigen, als je dan een woord van God hebt ontvangen en in bepaalde evangelische kringen, dan is daar in de dienst gelegenheid voor om daar getuigenis van af te leggen. In onze gereformeerde kerkstructuur is dat niet zo makkelijk. En ja, ik denk ook niet dat dat echt nodig is. Want er zijn door de week voldoende bijeenkomsten waar mensen mogelijkheden hebben om naar een gemeenteavond te gaan of een bijbelkring of wat dan ook. Er is voldoende gelegenheid voor gemeenteleden om te reageren. Maar profetische inbreng kan wel heel erg waardevol zijn. Toch ook dat soort dingen. Stel dat we ervan overtuigd zijn. Een woord van God dat via zijn woord naar ons toe komt. Waar God een bedoeling mee heeft. Dat mag toch ook gedeeld worden met elkaar. Laten we in dat opzicht ook lijken op Christus, profetisch, priesterlijk, koninklijk. En we hebben het gezongen, hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Alleen eenmaal zullen profetieën vergaan, ook ons profeteren. Maar er is één ding wat nooit vergaat. En dat is de liefde. En alles loopt op. Uiteindelijk uit op de liefdesgemeenschap tussen God en zijn kinderen, waardoor alles door de liefde en de vrede zal bloeien, waar we, als het goed is, God mogen zien en kennen van aangezicht tot aangezicht en er ook nooit meer valse profetie zal klinken. Dank u. Ik stel voor dat we die Psalm 66 hadden we nog niet gezongen. Dat we die gaan zingen. Vers 8. Over de Heere die gewicht spreekt tot elk die voor hem leeft. 66. Wat zeg je?
Psalm 85.
Oh, ja. Vast gelijk. Merk op mijn zin. Ja, nee, dat is heel anders. Merk op mijn zin wat antwoord. Ja, nee, dat is heel anders. Ik citeer het verkeerd. Ik bedoelde wel, maar die gaan we straks zingen. Ik bedoelde wel 66. 66 vers 8. Komt luister toe, gij God gezinde. Die bedoelde ik. Maar we gaan straks even, ja, 85 zingen. Ja, nee, dat klopt helemaal. Oké, we zouden vandaag niet in groepjes bijeen zijn. Niet iedereen, begreep ik, vindt dat ook even fijn. Dus dat moeten we gewoon een beetje afwisselen. Ook van het thuisfront zou ik zeggen, ja, reageer graag mee. Dat we wel een discussie krijgen. Wie mag ik als eerste het woord geven? Degene die thuis meeluisteren, u kunt een appje sturen of een mailtje. En u kunt dat achter in het kerkblad vinden. Wie? Toen was het stil. Ja, nee, Hans.
Ja, het gaat om de profetie. Dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Het is niet dat daar een twijfel. Alleen in het rijtje van Gabriël, in vers 9, daar staat ook het geloof.
Ja, ja.
Het geloof niet. Ja.
Ja.
Iedereen moet hebben.
Ja, ja. Er wordt opgemerkt in 1 Korinthe 14 staat dat de gave van de profetie het belangrijkste is. En dat heb ik ook gezegd. Alleen Hans wijst erop van ja, maar daarvoor staat ook het geloof als gave van de geest. En ja, is dat niet de belangrijkste gave? Ja, dat is zeker de belangrijkste gave, mits er zit namelijk een addertje onder het gras. De vertaling klopt niet helemaal. Daar moet eigenlijk staan, daar wordt het Griekse woord gebruikt, wat hier, ik weet, het kan vertaald worden met geloof, maar dat is hier niet de bedoeling. Het gaat hier over vertrouwen en over trouw. En dat wordt hier bedoeld. Het is hier niet het zaligmakend geloof of zo. Absoluut niet. Dat is meer de vrucht van de geest. Maar dat is niet een gave van de geest. En dat wordt ook niet bedoeld. Nee. Dus ik snap als je inderdaad dat zo in onze vertaling leest. Dat je denkt van, hé, hoe kan dat? Dat het geloven staat als gave van de geest. Nee, maar dat wordt hier ook dus niet bedoeld. Nee. Oké, iemand anders?
Maar ik hoor wel steeds dat het geloof gegeven moet worden.
Ja, zeker. Het is wel een gave van de geest, maar niet een charismata. Want wordt het helemaal ingewikkeld. Het wordt wel gewerkt en gegeven door de geest. Maar als het in 1 Korinthe 12 gaat over de gaven van de geest, dan zijn dat bijzondere gaven die de geest schenkt tot opbouw van de gemeente. Een soort geestelijke talenten zou je kunnen zeggen. En het geloof is geen geestelijk talent, maar het geloof wordt gewerkt door de geest. Het wordt gegeven, het is wel een gave, maar je kunt het niet scharen. Dogmatisch ook niet onder de charismata. Het staat daarboven. Want charismata zijn eigenlijk allemaal ook weer afhankelijk van het geloof. Eerst komt het geloof. En van daaruit komen pas de charismata. Ja. Dan gaat de Heer in zijn kinderen gaven inzetten. Waar ze mee. Als het goed is wel. Ja. Ja, en de een heeft vooral deze gaven en de andere heeft die gaven. In de praktijk is het vaak niet zo dat één al die gaven heeft. Nee. En de een is bijvoorbeeld hier heel goed in en de ander daarin. En ja, het is mooi als in de gemeente mensen ingezet worden met de gaven waarin ze heel goed zijn. Met hun sterke kanten. En het is voor kerkenraad ook altijd heel belangrijk om de gemeente in dat opzicht goed te kennen. En als je iemand nodig hebt, hè, waar dan ook voor, dat je weet van, oh, dan zouden we wel eens aan die kunnen denken. Dan zouden we wel eens aan die kunnen denken. Ik heb in Delft een keer een fout gemaakt. Toen een broeder in de gemeente, waar ik heel goed geestelijk mee kon praten, die had een ouderling nodig, dus ik stelde die voor. Want er waren geen namen ingediend. En toen zegt een andere ouderling, zegt, ja, nee, dominee, ja, ik snap het, maar moet u niet doen. Moeten we niet doen. Ik zeg, zo? Hij zegt, ik zal het maar heel eerlijk zeggen, hij is autistisch en voor ouderling gewoon niet geschikt. Hij kan geestelijk heel goed praten, maar hij heeft gewoon de geschiktheid niet. Nou, ik ken die broeder verder niet goed. Dus ja, ik vond het een beetje lastig dat zomaar werd weggestemd. Maar anderen waren, toen het op stemming aankwam, werd hij wel gekozen. En hij nam het ook aan. Maar later, toen kwam wel uit dat hij, hij was zo zwart-wit. En het was heel lastig met hem in de kerkenraad. Terwijl het een hele geestelijke broeder was. Maar hij had veel beter iets anders kunnen doen in de gemeente, waar wel zijn gaven lagen. Dat kan dus. Ja. Hij had heel veel gaven op andere terreinen. Ja. Ik weet dat in Delft iemand een keer naar me toe kwam. En die zei, dominee, ik wil wat zeggen. Ik zei, oké. Hij zegt, weet je wat ik nou zo jammer vind? Dat ik altijd voorbij gezien word. Voor ouderling. Ik vond het wel heel eerlijk dat hij dat zei. Ik vond het heel eerlijk. Maar ja, Ja, ik snapte het wel. Hij had ook echt niet de gave om... Nee, en ook niet om het te brengen. Ook niet de bijbelkennis die daarvoor nodig is. Dus ik snapte wel. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel op een hele goede manier mee omgaan. Het is ook wel heel pijnlijk ergens. Dan is als gemeente ook wel heel belangrijk dat je zo iemand wel ergens inzet. Hè, dat hij wel het idee heeft van, ja, maar ik tel ook mee. Ik hoor er ook bij. Want als mensen altijd voorbij gezien worden, ja, dat kan heel pijnlijk zijn. Ja, en ik weet, er zijn altijd meer mensen in de gemeente dan je nodig hebt voor allerlei dingen die gedaan moeten worden. Maar hoe meer mensen je kunt inzetten op de een of andere manier, hoe beter het is. En dat hoeft natuurlijk niet dat ze allemaal in de bestuursbank zitten, want daar is hij echt veel te klein voor. Maar er zijn toch zoveel meer. En ik vind ook prachtig wat er nu zo rond de tuin gebeurt, hè, dat daar vrijwilligers voor zijn. En die met hun gaven. En ook hoe het toilet is opgeknapt. En als ik denk aan de restauratie van de kerk. Hoe mensen daar of hun schouders onder zitten. En ja, al dat soort dingen. En een ander die op IC-terrein heel veel kan. Ja, prachtig toch? En dat is het mooie ook in de christelijke gemeente. Dat je elkaar daarin zo mooi kunt aanvullen. Ja? Helder, Hans? Ja, het is een beetje uitgebreid antwoord geworden. Goed. Reageer maar. Nou, ik heb nog van de thuisfront helemaal niks. Ik zal nog even mijn telefoonnummer geven. 06 11 15 22 16. Ja, nou moeten ze wel bijna, hè, als ze meeluisteren. Wie?
Ja, ik heb toch nog een vraag.
Bep, jij was eerst en dan kom ik weer terug bij jou, Hans.
Ik was net deze over de bescheiding van de geestelijke gaven. En toen was ik bij, was in mijn vers 7 staat. Eigenlijk wordt de openbaring van de geest gegeven tot het geen oorbaar is. Ik begrijp die zin niet.
Ja. Het gaat vooral over stichting. Wat opbouwend is. En wat verantwoord is. Oorbaar is meer letterlijk verantwoord. Wat niet verkeerd is. Maar de gave van de geest zijn altijd bedoeld, en dat wordt hier ook bedoeld, om de gemeente op te bouwen. En dat is vooral het criterium.
Ik dacht, wat de geest geeft, dat is goed.
Dat is goed.
Dus daarom denk ik, waarom staat dat erbij?
Ja, maar het is meer de bedoeling dat mensen er niet de verkeerde kant mee opgaan. Hans.
Ja, die profetie van de opbouw van het puzzel.
Ja.
Kijk, achteraf kun je zeggen, ja, het is uitgekomen. Maar op het moment dat het gebeurt, wat is het nut en de stichting daarvan? Je kan het niet toetsen natuurlijk.
Nee. Ja, ik vergat jouw vraag te herhalen, maar hier komt de vraag die open van Spurgeon. Hè? Dat kwam uit, wat hij profiteerde. Maar op het moment zelf, ja, wie moest het toetsen? En is dat eigenlijk ook niet te toetsen? Dat is nog wel even een dingetje. Soms worden er dingen gezegd, die je op het moment zelf gewoon niet kunt toetsen. En dan is het denk ik ook wijs om het serieus te nemen, maar ook in het achterhoofd te houden van, ja, maar het is wel een mens die het geprofiteerd heeft. En ja, de toekomst zal openbaren of het ware profetie geweest is of niet. Stel dat Spurgeon van daaruit predikant zou zijn geworden. ja, dat is niet goed. Ik weet een collega van mij die had heel veel beta-knobbels. En ja, was erg eenzijdig beta-gericht. Maar die had een pleegmoeder. En die pleegmoeder die zei al tegen hem als kind dat ze van God te horen had gekregen dat hij dominee moest worden. Hij heeft dat serieus als roeping van God gezien. Van ja, maar zijn oma of die pleegmoeder had dat van God te horen gekregen. Dus ja, als er een boodschap van God is, ja, dan moet je die weggaan. Dus hij is theologie gaan studeren met... terwijl hij op een heel ander terrein zijn gaven had. Is predikant geworden, is op een gegeven moment afgezet. Het ging gewoon niet. En dat vond ik zo triest. En ik denk van, ja, dit is ook niet goed van die oma. Kijk, als je... Ik denk dat... Of die pleegmoeder... Als die pleegmoeder verstandig was geweest... dan had ze dat voor zich gehouden... En had ze er ook een gebedszaak voor kunnen maken van... Heren, u hebt mij dit laten weten. En ja, als dat inderdaad van u is, zorgt u er dan ook voor. Maar ze had dat niet aan die jongen moeten laten weten. God zelf had dat zo kunnen sturen dat die profetie ook uitkwam. Of misschien, is het toch ook iets geweest wat niet echt van God kwam. Dus... ga er wel verstandig mee om. En Van der Kooi die zegt dat dan een beetje op zijn eigen manier. Maar alles wat mensen tegen je zeggen. En ik weet in bepaalde kringen, bepaalde evangelische kringen, daar is het een beetje in. Hè? Dat je naar iemand toe gaat en dan zegt ik heb een woord voor jou. En ik heb van God te horen, of van de Heer zeggen ze dan. Ik heb van de Heer te horen gekregen dat en dat. Gaat gebeuren, hè? Of dat je dat en dat mag doen. Ik vind het een beetje griezelig.
Maar die oma van Spurgeon zei dat ook. Ja. Dus dat is
een interessant voorbeeld. Ja, je hebt gelijk. Ja, de oma van Spurgeon zei het ook. En omdat Spurgeon natuurlijk voor ons een betrouwbaar persoon is en het zo mooi uitkwam. Zien we dat dan ook als profetie? Ja. Alleen, ik zal wel zeggen, wees er voorzichtig mee. Want ik weet dat er ook heel veel in bepaalde kringen gezegd wordt. En dat je denkt van, de tijd zal het leren.
We praten over een profetie. Als het niet uitgezegd wordt of gezegd wordt, dan kun je toch nooit zeggen van, jongens, het was een profetie, want...
Nee, alleen mensen ervaren dat soms zo, hè, maar het is in bepaalde kringen echt heel erg in. Hè, om dat je gewoon tegen iemand, hè, als je ergens naartoe gaat, er zijn heel veel mensen, je bent in een gebedsbijeenkomst of zo, om dan gewoon iemand toe te gaan. En je dan ook heel erg af te vragen, wat moet ik tegen die persoon zeggen? En iedere ingeving, dat zien ze dan ook als van God. En ik blijf dat een beetje link vinden. Sommige mensen die hebben dat heel bij bevrienden. Het zijn echt ontzettend aardige mensen. En we hebben ze ooit leren kennen op vakantie, op de camping. En dan kregen we een hele goede band. Maar die hebben dat ook een beetje. En ze wonen helemaal in Friesland. En ik weet nog niet zo lang geleden. Nee, stonden ze op de stoep. En stonden ze, belden ze aan. En toen zegt ze, ja... De Heer heeft mij gezegd, ik moet naar jullie toe. En dan denk ik, ja. Ja, het kan. Ja. Maar het kan natuurlijk ook, dat het jou, Maar het kan wel hoor, dat ze dat van God te horen gekregen heeft. Maar ik heb daar altijd wel een beetje dubbel gevoel bij. Dat ze zo precies, of dat ze zo direct in contact met God staan. Ja. Voor de rest, fantastische mensen, echt en heel betrouwbaar. Maar dat soort dingen, dat vind ik altijd wel een beetje zo van, ja. Ja, ja. Maar ik, aan de andere kant, ja, weet ik dat God ook tegen mensen, ja, dat God ook mensen ergens naartoe laat gaan, hè? En op het goede moment, of dat God ervoor zorgt dat iemand die in nood zit, hè, en dat er iemand te hulp komt. Dus ja, het gebeurt natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik moet ook voorzichtig zijn dat ik niet dingen veroordeel. Dat wil ik ook absoluut niet. Ik zeg alleen, ja, wees wel voorzichtig. Want het kan van God zijn, maar het kan ook dat het je eigen ingeving is. Ja.
Ja, als het van God is, dan voel je het wel.
Ja, maar ja. Ja, ik weet niet of je dat dan altijd voelt, hè. Als je zelf een woord van God krijgt, hè, of dat dingen vanuit de schrift heel duidelijk voor je gaan leven, dan mag je dat zien als van God. Ja, absoluut. En Psalm 62 zongen we, ik heb het tot 2 maal toegehoord. Hè. God bevestigt het dan ook vaak, hè. Of soms al 3 keer. En ja, dat je bemoedigd wordt door psalmen. En dat die psalm dan zondags gezongen wordt. En dat het via een ander kanaal nog een keer naar je toe komt. Dat zie je wel. Ja, zo spreekt God wel. Ja. Ja. Ja, het kan heel dicht bij elkaar liggen. Maar aan de andere kant, ja, we leven wel in een tijd waarin ook valse profeten, of in ieder geval niet iedere profetie altijd van God hoeft te zijn. Nee. Oké, anderen? Misschien, want ik heb mijn telefoon op zacht staan. Dat is niet heel verstandig. Ik zal hem op trillen zetten. Kijk, daar komt wat binnen. Ja, Erik. Komt profetie, zoals door de profeten, nog voor? Specifiek voor de tijd van nu. Ik herinner me bijvoorbeeld, ik weet de details even niet meer, een profetie uit 2002, ongeveer, van de onlangs overleden dominee L.H. Oosten, met betrekking tot de fusie tot de PKN. Het gaat dan niet over iets dat de toekomst uitwijst, of het klopt of niet. Hoe zoiets te beoordelen? Ja. Ja, dat is een mooie vraag. Wie wil er iets over zeggen? Dominee Oosten, die profeteerde in 2002 iets over de fusie, hè, PKN. En tegelijkertijd iets later was er een dominee in Nunspeet. Hoe heet hij ook weer? Ik kan even niet op zijn naam komen. Die profeteerde precies tegenovergestelde, ook naar aanleiding van de fusie. Dat wordt natuurlijk heel lastig. De dominee uit Nunspeet, die, en daar heeft hij toen een stuk over in de Waarheidsvriend laten schrijven. Vervelend dat ik nou zijn naam niet op kan komen. Maar die profeteerde van dat God hem had laten weten dat de fusie niet kon. En dat absoluut niet mocht doorgaan. En God had het hem laten weten. En ja, dat werd ook een heel stuk in de Waarheidsvriend. En of dat nou heel verstandig was om dat meteen zo op te nemen, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij had dat van God te horen gekregen. Dominee Oosten had precies tegenovergestelde te horen gekregen. Dat je dus niet moest weggaan, maar op je post moest blijven. Precies tegenovergestelde. Ja, het vreemde is wel, die dominee uit Nunspeet, die van God te horen had gekregen dat je dus niet mee moest gaan, Die is uiteindelijk wel PKN geworden. En dan begrijp ik er helemaal niks meer van. Ja, ik snap het dan niet meer. En dan denk ik, ja, je houdt ons eerst voor. Je hebt van God te horen gekregen dat het niet moet. En ja, dat komt uitgebreid in de waarheidsvriend. En dan gaat het toch door. En ja, dan word je ook PKN. Dus ik denk, ja. Maar goed. Ja, wat moet je ermee? Ik vind dat lastig. Ik heb zelf de 2004 als een vreselijk jaar ervaren. Ik vond het zo ingewikkeld van PKN hersteld. Ik was heel blij dat op een gegeven moment die verklaring kwam. Dat je dus gewoon hervormd kon blijven binnen de PKN wel. Maar gewoon met dezelfde belijdenis. En dat je de Looienberger niet hoefde te ondertekenen. En de onveranderde Augsburgse confessie niet. Ik denk, waarom zou je dan weggaan? Hoewel ik moet wel eerlijk zeggen, dat wat er binnen de landelijke kerk allemaal gebeurt. Ik vind het soms ook echt om te huilen hoor. Dat ik soms ook denk, wat voor kerk zitten we met elkaar? Maar ja. Als plaatselijke gemeente laat het je gelukkig helemaal vrij. En kun je het woord bedienen en je gemeente zijn inrichten zoals je zelf denkt dat dat moet, vanuit het woord. Ja, ik weet ook niet hoor. De ervaring leert van scheuring, de ene scheuring naar de andere. En het eind is helemaal zoek. Ik heb wel zoiets van blijf op je post, maar kan een moment komen dat je zegt van wat doe ik hier nog? Maar hopelijk komt dat niet zover. Nee. Maar wat ik met die profetie van dominee Ooster aan moet, Erik, ik weet dat niet. Ik vind dat lastig. Ik heb me er ook erg over verbaasd dat hij destijds zo promote. Dat ik dacht van oei, maar goed. Ik ben blij dat dat achter de rug is. Dat we daar op dit moment niet meer in zitten. Ja, en voor de evangelisatie hier is allemaal aan jullie voorbij gegaan. Niet? Oké. Maar goed, het is hier geen PKN of herstel, dus... statuten zijn hervormd. Hervormd, maar de hervormde kerk bestaat niet meer. Ja, maar goed, die hele discussie gaan we niet aan. Het is ook wel weer makkelijk om een beetje daarboven wat te fladderen. Maar goed. Erik, ik weet niet of ik je antwoord hier mee reageer rustig. Jammer dat je er niet bent, maar goed. Het is... De techniek is geduldig. Intussen iemand anders? Ik verwacht dat hij wel gaat reageren.
Dominee.
Ja?
Profetie, dat is toch eigenlijk alleen maar het woord aan God naspreken. En ons toetsen aan de schrift. We hebben hier in de omgeving ook een profeet gehad. De zogenaamde profeet. Maar dan denk ik, wat heb je een verwarring in de omgeving en mensen meegesleurd. Maar het was niet naar de schrift.
Ik stond niet helemaal goed. Hier is een profeet in de omgeving.
Driebruggen.
Die komt uit Driebruggen natuurlijk.
En die had ook allerlei weer en heel veel mensen meegesleurd. Op een gegeven moment met zijn vrouw problemen dat het niet meer ging. En je moest dit en dan moest naar Israël. Want daar gebeurde het.
Ja.
En dan denk ik, als je nou de schrift naspreekt, dan blijf je zuiver bij het woord. En dat is profeteren. jong. En dan zegt de Heer van, zeg niet dat je jong bent, ik zal je de woorden in de mond leggen, want je spreken moet.
Ja.
Is dat ook een soort van profiteren?
Ja, nee, bedankt. Twee vragen eigenlijk. In eerste plaats, hier in de regio Driebrugge is natuurlijk ook een soort profeet geweest die dingen geprofeteerd heeft over de zaterdag en over Israël. Hè, vlucht uit het noorderland, hè, dat was zo'n bekende spreuk van broeder Verwoerd. En heeft daarin, werd opgemerkt, behoorlijk verwarring gegeven. En het tweede wat opgemerkt werd, was van Jeremia, hè, van spreken. En dat profetie dus eigenlijk doorgeven is van het woord van God. Calvijn is daarin... gaat daarin wel wat verder. Calvijn zegt heel duidelijk, ja, het is het doorgeven van het woord van God en toepassen. Wat heeft dat woord nu, in de tijd waarin je leeft, en de reformatoren waren daar heel erg op gefocust. Hè? Vooral Luther, die ging heel vaak in op de paus en wat er gebeurde bij de Turken die in Wenen kwamen. En daar ging hij in zijn preken echt helemaal op in. En Calvijn vond dat de toepassing ook heel duidelijk bij de gaaf van de profetie hoorde. Dus niet alleen naspreken, maar ook toepassen. Ik denk het zeker. Hè? Ik denk ook even aan Philpot. Of nee, aan ach, dus als je ouder wordt, hè, dan vergeet je soms namen. die broeder in Zeeland, die toen profeteerde dat... die spreekte zondags, die oud-gereformeerde voorganger. Hij was lerend ouderling. Hoe zegt u? Nee. Maar die profeteerde in 1953... De zondag voor de ramp, voor de watersnoodramp, dat er iets heel ergs zou gebeuren. En dat is gebeurd. En hij had dat heel duidelijk van God te horen gekregen. En was een man waar heel veel van uitging. En ja, ik denk wel dat je zoiets ook wel... Hij is zelf verdronken. Hij is wel op zijn post gebleven, is niet weggevlucht of zo, maar hij is wel verdronken. Profetie is in de eerste plaats doorgeven wat van het woord van God, maar het is ook wel toepassen. En God geeft ook wel, hè, Handelingen 2, uw zonen en uw dochters zullen profeteren. En Calvijn die dan zegt van ja, maar de profetie zal niet ophouden totdat Christus weerkomt. En die het dan heel duidelijk verbindt aan uitleg van het woord, maar ook de toepassing. En preken moeten natuurlijk ook wel toegepast worden. Stel dat je als dominee alleen uitleg zou geven. Hè? Als een preek nou alleen uitleg is. Ik denk dat dat veel te kort is.
Dat is heel jammer,
ja. En dan kan het ook heel technisch worden. Hè? Want wat een tekst exegetisch betekent, dat leer je natuurlijk op je opleiding. Maar er moet ook leven in een preek zitten. In de geest moet erin meekomen. En het moet toegepast worden. Want anders dan blijft het toch een... Maar goed, dat hoort dus wel allemaal bij profetie. En... Ja, als ik dan even denk aan broeder Verwoerd. Ik ben wat dubbel over Verwoerd, moet ik zeggen. Wat hij zei over Israël was niet allemaal verkeerd. Hij had wel veel zicht in de profetieën. Hij draafde daarin wel wat door. Maar die tekst uit Vlucht uit het Noorderland. Hè, en dat Joden vanuit de verstrooiing terug moest naar het beloofde land. Dat zag hij vanuit Jeremia 31 bijvoorbeeld en vanuit Ezechiël. Ja, en dat die twee stukken hout weer samen verbonden zouden worden, Efraïm en Juda. Ja, daar had hij toch een bepaald inzicht in. Wat ik toch ook wel kon waarderen. Aan de andere kant, ja, had hij natuurlijk zijn eigen ideeën over de zondagviering. En ja. Ik verbaas me er overigens wel steeds over dat... dat zult u niet horen, die liedjes van zijn zoon. Van Christian. Oh, dat zegt Jurien, dat zegt u waarschijnlijk helemaal niks.
Ja, maar is ook
de nee, de zoon van Verwoed.
Ja, niet zo, nee. Dus
geen zoon van Verwoed.
Ja. Nee, of een kleinzoon misschien.
Oh,
dat is mij altijd verteld dat Christian Verwoed een zoon van Verwoed was. Oké. Oh, dan heb ik altijd gedacht dat hij een zoon van... Want het verbaast mij altijd dat hij van die hele bijbelgetrouwe liederen heeft. Ik denk van, hoe zit dat? Maar... Wat zegt u?
Hij staat wel achter zondags in de kerk.
Verwoed. Ja.
Volgens mij is hij hier ook nog
gekerkt. Oh, dat zou best kunnen.
In het allereerste. Ja. Zo lang geleden.
Ja. Ja.
Oké.
Ja.
Meer dan 30 jaar geleden. Ik heb het nog nooit.
Oké. Okay. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken hem ook niet hoor. Ik weet alleen van zijn geschriften af. Ja, het is wel heel belangrijk om alles te toetsen van is het overeenkomstig de Bijbel? En dat blijft het criterium. Ja, alles toetsen. Ja. Deb. Ja, nee, wacht even, nee, het lijkt op veel pot. Hoe heet die man nou toch? Potappel. Potappel, die was het. Zegt u helemaal niks? Stavenisse, ja. Oudeling Potappel, en die was lerend oudeling en die preekte. En er zijn nog preken van hem bewaard ook, zijn overigens heel mooi. Die had dat van God te horen gekregen en... Ja. Ik ga kijken wat er binnen is. Hier komt het antwoord. Was die ouderling niet potappel? Ja, dat was hem. Ja, we zijn er helemaal uit. Maar hier komt nog een tweede vraag. Ik doel juist op het begin van mijn vraag. Komt het zo nog voor als bij de profeten? En dan moet je dat toetsen. Profetie van Dominee Ooster was als illustratie bedoeld. Mijn bedoeling was niet om u een uitspraak over kwaliteit van zijn profetie een uitspraak te ontlokken. Nee, maar komt dat nu nog voor? Hè? Zoals de profeten op die manier. Dan denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn. Hè? De profeten, wat was het bijzondere van de Bijbelse profeten? Zij stonden direct in contact met God. En God die sprak hoorbaar tot de profeten. En ik denk dat God zo niet meer werkt. Hè. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen, ja, ik heb echt de stem van God gehoord. Ik wil er afblijven. Maar ik vind dat altijd een beetje lastig. Als je, maar goed. De profeten die stonden echt zo in contact met God dat God rechtstreeks tot hen sprak. En dat moesten ze doorgeven. Dat moesten ze getrouw doorgeven. En de Bijbelprofeten hebben dat ook getrouw gedaan. En je ziet steeds in de Bijbel de strijd tussen de valse profeten en de ware profeten. En de ware profeten die spreken dan eerlijk door wat God tegen hen gezegd heeft. Zonder daar iets toe of af te doen. Wat het hem ook kost, denk aan Jeremia, wat heeft het hem gekost om eerlijk Gods boodschap door te geven. En de valse profeten, ja, die,
die vertelde wat ze, waarvan ze wisten. Wat goed overkwam bij het volk. Ja. En ja, ik denk ook dat, ja, het niet altijd een pre is als iedereen ja, zo achter dominees aanloopt. Hè. Want ja, het woord van God is niet altijd zo naar de mens. En als iedereen het even mooi vindt wat je allemaal zegt, ja, ben je dan radicaal genoeg, hè? Dat vind ik nog wel een, wezenlijke vraag. Als iedereen alles even mooi vindt, ja, preken zijn lang niet altijd mooi. Preken zijn, ja, ook soms echt tegen de mens, hè? Tegen onszelf, tegen ons vlees en wat we zelf willen. Ja, dat is soms helemaal niet mooi. Oké, ik hoop dat de vraagsteller ik zie nog niet dat hij reageert. Oké. Anderen nog? Heb ik u een beetje tevreden gesteld?
Ja, ik ben het helemaal met u eens.
Oké. Kijk aan. Zeker. Ja. Oh, daar komt nog wat. Oh nee, er komt een duimpje, dus dat. Oké. Okay. Ja, zo kan het ook. Misschien hebt u andere dingen over een preek of zo. Ja, kijk, we doen dat niet in de dienst dat mensen opstaan. Ik heb geloof ik wel eens verteld van die man in Schoonhoven. Heb ik dat ooit hier verteld? Oh, ik heb dat wel eens ergens verteld. Maar ik weet in Schoonhoven, op een gegeven moment er kwam een man wonen en die kwam uit Amsterdam. En die was nogal goed van de tongriem gesneden. En hij komt naar me toe en zegt: dominee, ik ben een nieuw lid in de gemeente. En ik kom even voorstellen. En ik zeg meteen tegen u dat ik heel kritisch ben. En ik ben gewend in de gemeente waar ik naartoe ging, dat als onder de preek ik het er niet mee eens was, dan ging ik staan en dan interrompeerde ik. Ik zeg, nou, laten we één ding afspreken, dat u dat helemaal nooit doet. En hij heeft het ook nooit gedaan, gelukkig. Maar daar moet ik nou echt even niet aan denken, hoor. Want op de Bijbelkring zat hij ook. En dat bleef maar vragen. En stel dat je dat in de dienst gaat krijgen. Ja, dit is gewoon niet te doen. Dus nee, dat. Nee, ik denk dat Augustinus dat ook best wel als lastig gevonden heeft, hoor. Om, zomaar terwijl je in het vuur van je betoog zit. Ja. En ja, je moet dan overal op ingaan. Ja, ja. Ik ben blij dat we tegenwoordig gewoon een beetje orde hebben. Hè? Een beetje orde, zoals ook het woord zeder betekent, orde. Ja. Goed. Niemand? Dan stel ik voor, het is ook bijna 9:30. Een mooie tijd om te stoppen. De thuisluisteraars ook heel hartelijk dank. En Erik die reageerde ook beterschap met corona. En voor je zoon. Dat hoop ik ook voor mevrouw de Vries. Wij gaan nog zingen. Oh ja, Psalm 85. Die heb ik al even aangehaald. Merk op mijn ziel, vers 3. Heere onze God, mogen u heel hartelijk danken. Danken voor uw trouw, voor uw liefde, voor uw genade. Heere, danken voor uw profetie. Heere, dat u profeten hebt gegeven. Heere, mensen die u riep en die u uw woorden toevertrouwde om ze door te geven, opdat uw spreken kenbaar zou zijn en ze worden opgevolgd. Heb dank voor zoveel goedheid. Wij danken u voor het profetische woord dat zeer vast is. En geef dat we daar iedere keer weer acht op slaan. Heere, dat dat ons eten en ons drinken is. Heere, en u hebt het gezegd dat zonen en dochters zullen profeteren. En jongelingen gezichten zullen zien. En Heere, geef dat in onze tijd, die op veel terreinen zo donker is en zo ongeestelijk, dat er toch nog zo profetisch gesproken mag worden. Heere, en dat u uw wil op allerlei manieren ook kenbaar maakt. Maar wij danken u dat we in de eerste plaats daartoe uw woord hebben, waarin u alles wat nodig is voor de zaligheid ons hebt geopenbaard. Heb hartelijk dank daarvoor. Heere, wij bidden u, breid uw gemeente uit, ook hier, uw koninkrijk. Heere, en wij bidden u, als u een God bent die gemeenteleden gaven van de geest uitdeelt. Heere, geef ook dat we in het leiding geven ook steeds ook weer mensen ook wijsheid ontvangen om mensen in te zetten op die plaatsen waar ze de gemeente ook kunnen bouwen. Heere, we bidden, geef dat talenten die we hebben ontvangen, dat die zo ook geestelijk omgewerkt mogen worden, verrijkt mogen worden door uw geest, zodat ze ten dienste van de gemeente, uw gemeente, kunnen worden ingezet. En zo ook hier. Uw gemeente mag bloeien en groeien en vrucht dragen tot eer van u. Heer, wij bidden om wijsheid. Wij bidden ook om de gave van de onderscheiding van de geesten. Er wordt zoveel geroepen. Er wordt zoveel geprofeteerd. Maar Heere, geef dat we ook de gave hebben om het kaf van het koren te leren scheiden. En daar hebben we uw geest zo voor nodig. Heb dank voor alles wat u ons schonk. Ga met ons als we van hier gaan. Heere, stel ons tot zegen, breng ons weer veilig thuis. En ja, Heere, bouw uw kerk wereldwijd. Ook waar ze verdrukt wordt. Denk aan de situatie in Oekraïne. Heere, bewaar ervoor dat machthebbers u misbruiken om kwalijke praktijken goed te praten. Hoor ons gebed. Neem onze dank aan. Om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Nogmaals heel hartelijk welkom voor uw komst. En het is nog twee keer in april. Dan de eerstvolgende keer hoop ik met u stil te staan over gaven van de genezing of de tongentaal. Die twee moeten nog. Dus het is ook nog net twee keer. Dus komen we net klaar met de gaven van de geest. Tongentaal komt nog in de gaven van genezing. Hè? Wat ook met gebedsgenezing en alles te maken heeft. Dus ik hoop dat u er weer bent. En ook van het thuisfront hartelijk welkom om ook fysiek aanwezig te zijn. Maar bedankt voor het meeluisteren.